1005 liederen heeft Salomo gemaakt. En één daarvan is het hoogste lied. En uit dat hoge lied lezen we nu vanavond hoofdstuk 1 vers 9 tot en met 2 vers 7. Hooglied 1 vers 9 tot en met 2 vers 7. Bij een merrie voor farao's wagens, andere vertalingen hebben bij een paard voor farao's wagens, vergelijk ik u, mijn liefste. Bekoorlijk zijn uw wangen tussen de sieraden, is uw hals in de snoeren. Gouden sieraden zullen wij u maken met balletjes van zilver. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten. Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in Engedi's wijngaarden. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. O, gij zijt schoon, uw ogen zijn als duiven. En dan antwoordt zij, zie, gij zijt schoon, mijn geliefde, ja, heerlijk. En lommerrijk is onze legersteden, de balken van ons huis zijn ceders en onze panelen cipressen. Ik ben een narcis van Saron, een lelie van de dalen. En hij zegt, als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. En dan zegt zij, als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. En in zijn schaduw begeer ik te zitten en zoet is zijn vrucht voor mijn gehemelte. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis. En dat staat voor vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En zijn banier over mij was de liefde. Sterkt mij met rozijnenkoeken, verkwikt mij met appels. Want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden van het veld. Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Tot zover. De vorige keer zei ik dat de taal niet is de taal van vandaag. En toch snappen we, denk ik, allemaal, vrijwel allemaal direct waarover het gaat. We zijn best vertrouwd met een band, een bijzondere band. Een band van liefde, een relatie. Omschrijving van wat kostbaar is, wat mooi is, wat dierbaar is voor je. We hebben daar misschien andere woorden voor, andere vergelijkingen voor, maar toch. Het boek Hooglied van Salomo is daarom bijzonder, omdat Hooglied ons vertelt van de relatie tussen een bruidegom en een bruid. Nu was het boek Hooglied voor de jongetjes in het Hebreeuwse denken pas toegankelijk nadat ze getrouwd waren. Dat was ongeveer de overlevering. Je kunt je daarbij iets voorstellen. Maar de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat hij meer is dan Salomo. Meer dan Salomo is hier, zegt de Heer Jezus. Salomo is de vredevorst. Dat betekent ook zijn naam, Shalom, Salomo. En de Heer Jezus, hij is onze vrede. Salomo is degene die als een bijzondere koning heeft geregeerd in enorme wijsheid. En van heinde en ver kwamen mensen naar hem toe om vragen te stellen. Er kwamen ook koningen, groten der aarde, de koningen van Scheba en anderen, om geschenken te brengen en ook om naar zijn wijsheid te luisteren, hem vragen te stellen. In de toekomst zullen de mensen van heinde en ver toestromen naar Jeruzalem en ze zullen met geschenken komen, zegt de Bijbel hoor, Zacharia 14, als de koning der koningen in Jeruzalem regeert. Dan komen ze van heinde en ver en dan gaan ze met geschenken, ze zullen nooit met lege handen komen, dan gaan ze met geschenken die koning eren. Wie is die koning? Ja, dat is de Heer Jezus, meer dan Salomo. De beelden zijn talrijk. Bovendien zegt Paulus in de brieven, 2 Korinthe, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. We zijn dus verloofd. De gemeente als een reine maagd aan één man verloofd. En jullie kennen allemaal de tekst uit Efeziërs hoofdstuk 5, waar sprake is van man en vrouw, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Die verborgenheid, dit geheimenis is weliswaar groot, maar toch, Christus en de gemeente, man en vrouw. Als het hier in dit boek in een prozaïsche vorm gaat over een bruidegom en een bruid, en u en ik zullen, als we geloven in de Heer Jezus, straks de bruiloft van het lam meemaken en de bruid gereed en ook de bruidegom gereed is om dat moment te vieren, dan kun je met een gerust hart naar het Hooglied kijken om daar enorme, enorme informatie uit te putten. Dit is niet alleen maar een dichterlijke grootheid, een stukje zoals onze vaderlandse dichters vroeger meesterstukken hebben geschreven. Dus denk aan Vondel of aan vader Cats. Dit gaat veel en veel verder. Want hier zit, behalve literaire hoogstandjes, zitten hier ook grote profetische vergezichten in. En dat is meer dan alleen maar een stukje literatuur. Natuurlijk is de discussie al lang geweest en nog steeds gaande, denk ik ook. Is dit boek wel voor de gemeente bedoeld? Mag je hierin wel de kerk zien? Mag je dit zomaar op de kerk plakken? Of doe je dan de schrift geweld aan? Nou, ik doe de schrift geen geweld aan als ik zeg dat dit echt een schitterende illustratie is van onze bijzondere band met de Heer Jezus. En de vorige keer zagen we al dat de gemeente, de bruid, heel bijzonder is. En dat ze ook als heel uniek en bijzonder wordt omschreven. De taal is bijzonder, maar daar kom je nog wel doorheen. Maar de gedachte erachter is ook heel bijzonder. Dat we echt mogen zeggen, van ja, wat onszelf betreft, we hadden eigenlijk geen benen om op te staan. Maar de Heere heeft in zijn geweldige grootheid, in zijn enorme liefde en genade, ons gezegend met alle geestelijke zegening. Heeft ons omgeven van voren, van achteren. Niet alleen als een soort cordon vandaag de dag om ons heen vanwege de moeilijkheden, maar ook wat de toekomst betreft, gezegend met alle geestelijke zegening. We zijn heel erg uniek. Wie zijn die we zijn? Wie zijn die we? Dat zijn allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Het gaat dus niet om een bepaalde kerk, een bepaalde club. Dat wilden bepaalde kerken en bepaalde clubjes heel graag. Want dan moest je dus bij hen komen om een beetje zegen te krijgen. En er zijn nog steeds gemeenschappen. Ik zit daar soms nog middenin, in de verwerking van bepaalde dingen. Omdat mensen eruit kwamen en in grote nood gekomen zijn en dan om hulp vragen. En dan blijkt, als je niet meer bij die club bent, dan ben je gelijk verloren. Zelfs voor de eeuwigheid verloren. Zover gaat het, in extreme vorm. Maar iedereen had wel iets van de alleen zaligmakende kerk. Nou, dat zijn wij natuurlijk. En wil je een beetje zegen krijgen of een beetje van de Heer Jezus zien, dan moet je bij ons zijn. Want er is geen andere weg dan. En we hebben die weg. We zijn die weg. Ik ga dat zo zeggen, omdat het onjuist is. Niet wij hebben de weg of wij hebben de waarheid. Christus Jezus, onze Heer Jezus, is de weg en Hij is de waarheid. En leven hebben we niet omdat we van een bepaalde kleur zijn. Leven hebben we omdat we zijn gaan geloven in de Heer Jezus. Alleen door het geloven in de Heer Jezus is er leven en heil, zo zegt een heel bekend lied. Alleen door Hem, alleen door Hem. Alleen door het geloven in de Heer Jezus. Kom met je schuld tot Hem. Ga je zonden, ga je schuld belijden en geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Iedereen die dat gedaan heeft, heeft leven uit God. Vrede met God en leven uit God. En dat leven uit God is per saldo eeuwig leven. Maar niet alleen omdat je schuld dan weg is. Dat is een feit. Want de Heer Jezus heeft voor die schuld en voor die zonden willen betalen aan het kruis. En hij heeft dat gedaan. Maar meer nog, omdat de Heer Jezus zal worden vergezeld van een vrouw. In het huis van de Vader. Daar waar hij altijd woonde, zullen wij, de bruid van het Lam, worden binnengebracht. En we zullen hem vergezellen. We zullen om hem heen zijn. We zullen hem completeren, zoals man en vrouw één zijn. Daar, in het huis van de Vader. Daarvoor ben jij bedoeld. Niet alleen vanwege je schuld. Ja, nu ben ik van mijn schuld af. Maar stel dat je helemaal schuldenvrij zou zijn naar God toe. Maar je woont nog steeds in Dinxperlo. Nou, en? Ja, ik ben van mijn schuld af. Halleluja, ik spring het in een gat in de lucht, want ik ben echt verlost. Maar je bent nog steeds hier. En misschien kom je nog mensen tegen die helemaal niet zo leuk tegen je doen. Maar je bent niet bedoeld om hier in Dinxperlo te blijven of in deze omgeving te blijven. Weliswaar anders, maar je bent bedoeld om een nieuwe schepping te zijn, waarvan je kunt zeggen: het oude is weg, het nieuwe is gekomen, en je bent bedoeld voor het huis van de Vader, om de Heer Jezus te vergezellen, opdat Hij de eerstgeborene zal zijn onder velen, daar om Hem heen een enorme cirkel van verheerlijkte heiligen, van gelovigen die Hem als hun heiland hebben leren kennen. Natuurlijk is het eerste probleem voor ons de zonde en de schuld. En die is opgelost als je gelooft in de Heer Jezus. Maar verder was u al uitverkoren, voor hem bedoeld, voor er zonde was. Voor de grondlegging van de wereld. Toen was Adam en Eva. Waren Adam en Eva nog niet. En toen was u al in Gods oog gekend. En mevrouw belde deze week en had het over iemand die had tegen haar gezegd, ja, 50.000 jaar terug is het dat en dat en dat geweest. Nou ja, u kent die theorieën wel, een hele rij. Ze vroeg, wat moet ik daarmee? Ik zeg, antwoord onmiddellijk dat jij al voordat er 50.000 jaar geleden iets begon, dat je er toen al was. Nou, dat snapte ze aanvankelijk niet. Ik heb uitgelegd dat ze uitverkoren was van voor de grondlegging van de wereld. Dus hoe je het ook bekijkt, je was al eerder dan Darwin begon. Laat ik nu zomaar iets ventileren. Je was er al. God heeft jou gezien. Voor de tijden ben jij al gezien geweest, gekend geweest. En dat geweldige, bijzondere is jouw deel. En nu mag je horen bij de bruid van het Lam. En de bruidegom, dat is niemand minder dan onze Heer Jezus. Ik weet niet wanneer je denkt aan dit soort beelden, maar iedereen heeft wel gedenkdagen. Bijzondere momenten dat je terugdenkt aan nu, vanavond. We hadden al een stukje de vorige keer en nu gaan we verder met een wat moeilijke tekst misschien. Bij een merrie voor farao's wagens vergelijk ik u, mijn liefste. Ik kom uit het grunnige land en daar zijn ze wat bot. Waarschijnlijk nog botter dan hier, dat weet ik niet precies, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar die bakker, weet je wel, daar heb ik al eens vaker wat van gezegd, een hele bijzondere, merkwaardige bakker bij ons in het dorp. Die heeft van alles over zijn vrouw gezegd. Of hij dat allemaal meende, ik denk het niet. Nee. Vrouwen zeggen, ik wil er wel op vreden. En nou, ik wil ook het doen haar. Weet je wel, dat is ongeveer hetzelfde. Dat is een taalgebruik. Maar hij zei ook, ik heb een peert van wief. Dat zei hij. Hij bedoelde, nou, dat is een strabante tante. En die kan wat aan. Hè? Die kun je niet zomaar aan de weg, aan de kant schuiven. Toen dacht ik, hij is toch wel te grof, die bakker. Hij heeft ook meestal grof volkoren in de aanbieding, maar goed, dat kwam van hemzelf waarschijnlijk. Goed, ik wil het even kwijt, om het opstapje te krijgen voor de eerste regel van onze tekst. Bij een merrie voor farao's wagens vergelijk ik u, mijn liefste. Dus toch? Misschien wilt u even met mij Job 39 opslaan. Job 39. Job. De Heere spreekt tot Job. En de Heere, en dat heb ik vaker gezegd, Job heeft waarschijnlijk nooit een stukje Bijbel gehad, heeft nooit iets van Mozes gehad, heeft nooit iets van Abraham, allemaal niet gehad, bestond niet. Dus alles wat Job wist, wist hij uit de schepping, uit de natuur. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Daar moest Job het mee doen. En hij deed het ermee. En als Job onderwijs krijgt van de Heer, dan gaat de Heer ook niet zeggen, je had dat daar en daar in Jesaja moeten lezen, of je had Jeremia moeten bestuderen, of je had dat boek moeten kopen. Nee, die waren er niet. En Jeremia moest nog komen, en Jesaja natuurlijk ook, alle profeten. Als de Heer gaat spreken, dan gaat de Heer spreken vanuit zijn schepping, vanuit zijn werken. Dat is het enige. De hemelen vertellen Gods eer. In het uitspansel, het werk van zijn handen. En dan gaat de Heer in hoofdstuk 38, 39 spreken. Nou ja, 39 vers 1 zegt, kunt gij een prooi jagen voor de leeuwin en de begeerte van de jonge leeuwen vervullen? Je kunt doorlezen. Het gaat steeds over schepsels van de Heer, geschapen dieren. Het gaat over een valk. Het gaat over een struisvogel, vers 16. Vrolijk klabbieken de vleugels van de struis. En die slagpinnen en die eieren. En dat gaat dan door. Maar nu wil ik graag met jullie toegaan naar een stukje over een merrie voor farao's wagens. Want daarmee wordt de bruid vergeleken. Dat vind je in vers 22. Kunt gij het paard sterkte geven, zijn nek met manen bekleden? Nou, Job moest natuurlijk zeggen, ja, dat kan ik niet. Job had wel een grote mond, maar een paar manen aan een paard plakken, sorry dat ik het zo zeg, dat kon hij niet. Dan haakt hij al af. Kunt gij dat paard doen springen als een springhaan? Nou, dat kon Job ook niet. Kun je zijn trots gesnuif niet zien als een verschrikking? Maar nu wil ik wat verder lezen. 24. Het paard, dat paard waar het over gaat, doorwoelt met vreugde het dal en met kracht trekt het de strijd tegemoet. Het lacht om de vrees en is onvervaard en deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de pijlkoker, flikkeren lans en speer. Onstuimig en wild verslintert de bodem. De mooiste tekst daaruit is de volgende. En het paard, die merrie voor farao's wagens, is niet te houden als de hoorn klinkt. Het hinnikt zo vaak de hoorn geblazen wordt en reeds van verre ruikt het de strijd. Het geroep van de aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Natuurlijk moet je je even verplaatsen in. En daar kun je natuurlijk grapjes van maken. En je kunt dus vanaf dit moment je verloofde, je vriendin en je vrouw misschien wel uitschelden voor een paard of zo. Maar hier staat iets bijzonders. Namelijk dat een paard, een merrie voor farao's wagens, voor die strijdwagens van farao. En die waren er, weet je wel, in de tijd van Mozes. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Met andere woorden, dat was de kracht van Egypte. Dat was het mooie van Egypte. En nu ziet de bruidegom, weet je hoe ik je zie, als een merrie voor farao's wagens. Je bent niet te houden als de hoorn klinkt. Als het bezuin geschald is, heren, klinkt en Jezus komt. Ze is niet te houden, ze wil naar hem toe. Ze is als het ware gelijk in de startblokken, gelijk in vuur en in vlam, gelijk zo op weg naar hem. En ze doorhoelt met vreugde het dal, het gedoe hier in Dinxperlo, al het gekreukel en dat gedoe in Nederland en in de wereld, met vreugde. Doorwoelt ze het dal en ze is eigenlijk gespinst op dat ene moment. De hoorn, ja, als de hoorn klinkt, ja, daar ben ik. Oh, Dat is toch wel een bijzonder paard. En ineens voel je aan, onmiddellijk, aha, daarom vergelijkt Salomo zijn bruid met een merrie voor farao's wagens. Dit zijn beelden die de schrift zelf geeft. Ik heb het niet bedacht, het staat gewoon al eeuwen in onze Bijbel. En dit soort voorbeelden leiden ertoe dat we wat voorzichtiger worden misschien met onze persoonlijke opmerkingen. Onmiddellijk die kwalificeren met zo'n etiket en daar zo'n etiket op plakken. Dit is de schrift. En de Bijbel zegt, zo vergelijk ik je. Dat Egyptische paarden heel bekend waren, dat blijkt uit Deuteronomium 17 bijvoorbeeld als extra informatie. Als je dat wilt, als er een koning zou zijn in het midden van Israël, dan mocht hij niet te veel paarden houden. En hij moest niet naar Egypte gaan om paarden te halen. Salomo had echt veel paardenstallen, kennelijk toch wat meer dan goed voor hem was. Alhoewel hij geen strijd gekend heeft in zijn koningstijd, zijn regeringstijd, is het toch duidelijk. Maar stel nu eens dat de Heer Jezus zegt tegen ons vanavond, tegen die groep die in Dinxperlo in een zaal zit, ik zie jullie als een merrie voor farao's wagens. Als het geluid van de bezuin klinkt, nou dan ben je al weg. Dan zijn je gelijk klaar, opgenomen, de Heer tegemoet. Iedere keer worden de bezuinen met strijd en met commando's vergeleken. Altijd. Nummer 10, de twee zilveren trompetten, maar ook de bezuinen. Het is steeds hetzelfde. Ik hoop dat je je nu al een beetje aangesproken voelt. En dat je de vraag stelt, nou ja, ik zit wel een beetje onderuit gezakt in mijn geestelijk leven. Hè? Gewoon, je mag vanavond net zo lui zitten als je wilt. Bij mij lig ik op de vloer, het zal me allemaal goed zijn. Ik bemoei me daar niet mee, maar ik ga je wel vragen hoe het met je geestelijk leven is. Want in je geestelijk leven kun je ook uitgezakt zitten. Heel relaxed, zoals dat heet. Dat is een heel mooi woord. Maar we bedoelen eigenlijk, we hebben nergens zin in en we hebben ook nergens tijd voor. En we moeten ook niet zoveel gezeur aan de kop. En we willen ook niet overvoerd worden. Het moet niet overdun zijn. We moeten een beetje nuchter zijn, een beetje normaal. We bedoelen, ik heb geen zin en zeur me niet langer naar mijn kop. Dat bedoelen we. Dat zeggen we niet, want dat klinkt te bot. Dus we zeggen het anders. Maar we bedoelen eigenlijk, hier ben ik. Ik wil alleen maar rust. Zou de Heere jou kunnen vergelijken met zo'n merrie voor farao's wagens? Ik heb nu genoeg gezegd daarover. Maar het is een eretitel, dat kan ik je verzekeren. Het is precies als in het laatste Bijbelboek, waar schrijf aan de engel van de gemeente. Wat is dan een engel van de gemeente? Een paar vleugeltjes? Op een kerkorgel of zo? Zo'n soort figuurtje? Nee. Psalm 103, het laatste stuk van Psalm 103. Krachtige helden die mijn woord volvoeren, die gereed staan om te springen, die onmiddellijk voorop gaan. Dat zijn die helden. Schrijf aan de engel. Gij dienaren die Gods woord vervoert, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet, is het hele boek Openbaring aan jou gegeven. Om de dienstknechten, om die de hand in de mouw willen steken, die ervoor willen gaan. Die zo het dal doorwoelen en gereed staan om te vertrekken. Ik denk dat het beeld duidelijk is. Vergelijk ik u, mijn liefste, vers 9, 10. Bekoorlijk zijn uw wangen tussen de sieraden, is uw hals ook in de snoeren. Bekoorlijk is uw hals in de snoeren. En we zullen ook nog gouden sieraden zullen we voor u maken met balletjes van zilver. Nou, dat snappen we wel een beetje, want die koning die is gewend om geschenken te geven, dat doet hij ook. En u mag een paar dingen voor uzelf noteren als u dat wilt, in uw geheugen of als u later het cd'tje beluistert. Genesis 24, de knecht van Isaac zoekt een vrouw voor Isaac. De knecht van Abraham zoekt een vrouw. Wat geeft hij haar? Nou ja, sieraden. Op een bepaald moment zit het helemaal in nieuw. Goud, schitterend, edelgesteente, van alles. Hij heeft die koffer geopend of koffers. En ze staat volkomen in dit nieuw, helemaal in de tooi van de rijkdom van Abraham. En de erfgenaam van al die rijkdommen, dat was Isaac. En voor Isaac werd die vrouw gezocht. Een bruid voor de bruidegom. Dat beeld is duidelijk. Nog een beeld, Ezechiël 16, schrijf maar op of noteer in je hoofd. Ezechiël 16, de Heer zegt, ik zag Jeruzalem en ik zag dat dat eigenlijk een klein babytje was, trappelend in het bloed van haar geboorte. En niemand keek met ontferming naar haar, niemand deed iets, niemand waste, niemand wreef in met zout. Ze hoorden dat toen, misschien nog wel, maar dat weet ik niet precies. Maar zo ging het toen. En toen kwam ik voorbij en ik zei, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef! Nou, en ze leefde. De tijd van de liefde was gekomen, iets verderop. En ik kwam weer voorbij. En ik schoeide u. En ik bekleedde u. En ik versierde u. En ik gaf u gouden en zilveren sieraden. En ik gaf u balletjes van zilver. En gouden sieraden. Even dit taal van Hooglied. Ik gaf het u allemaal. En zo werd u zo mooi het koningschap waardig. Zo staat het daar. En als het tegen jou en mij gezegd wordt, jullie zijn de bruid van het Lam. Waar begint dat dan mee in Efeze 1? Jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. De Heer zegt tegen jou, ik heb je omhangen met alles wat goud en zilver is. Wat maar mooi is, dat heb ik je gegeven. Alle zegeningen, alle heerlijkheden. Je bent veel rijker dan je vermoedt. Ik weet het wel. Je kunt ze niet gaan belenen bij het pandjeshuis, want dat lukt niet. Die bieden daar niks voor. Die hebben daar geen grip op. Maar gelukkig is het ook niet aan de devaluatie, het minderwaard worden onderhevig. Jij bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. De Heer zegt, ik heb je aan het beeld van de Godzoon gelijk gemaakt. Alles aan hem is schitterend. Alles aan hem is mooi. Alles aan hem is zuiver, alles aan hem is goud. Het is een en al heerlijkheid, het is een en al glorie, het is een en al schittering. En dat heb jij al gegeven. En je bent mooi dankzij de sieraden, Ezechiël 16, die ik je gegeven heb. Dan wordt het toch tijd dat u eens gaat danken voor, ja, niet voor de... Ja, dat het niet regent vandaag. Of dat de file-druk vandaag wat minder was dan gisteren. Het was gisteren bar. Moest van Haarlem naar Vroomshoop. Nou ja, dan weet je dat ongeveer. Niet zo makkelijk. Maar dat is niet bedoeld. Het is niet bedoeld dat er, laat maar zeggen, dit soort gebedsverhoringen zouden zijn. Maar veel meer dat we ons zullen gaan realiseren dat de Heer Jezus ons alles heeft gegeven wat te maken heeft met zijn eigen glorie. Nog sterker, hij wilde alles met ons delen, alles. Je staat er voor de Heer in de hemel schitterend voor. Sommigen zeggen, nou, een klein voorschotje voor vandaag zou ook wel aangenaam zijn. Dan zou ik een broodje kunnen kopen of zo. Ik begrijp dit. En toch zouden we nu durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor de sieraden. Dank u wel dat God mij in u ziet. Dank u wel dat ik in het goud en in het zilver gestoken ben. En dat ik zo schitterend ben, zo mooi ben. Dat hebt u gedaan, Heer Jezus. U en ik, buitengewoon. En gouden sieraden zullen we u maken met balletjes. Met andere woorden, we voegen daar nog wat aan toe ook. Dat wordt nog mooier. Ze had al het een en het ander. Maar er komt nog bij ook, zegt vers 11. Zij zegt dan in vers 12 van ons stukje. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Ik denk niet dat velen moeite hebben met een link, met een verbinding met Johannes 12. Zolang hij aan tafel was, gaf de nardus van Maria zijn geur. Zij brak dat flesje, goot het uit over zijn hoofd, zegt Marcus. Goot het uit over zijn voeten, zegt Johannes. Maar het huis werd van de balsemgeur vervuld. Dat zegt de Bijbel. Je kon het ruiken. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Met andere woorden, jou en mijn respons, jou en mijn antwoord op die geweldige zegen die we gekregen hebben is, Heer Jezus, u bent geweldig. Wat hadden we van onszelf dan? Ik ben geboren in een gezin waar altijd armoede geweest is, voor zover ik me kan herinneren. Later hebben ze het iets beter gehad, maar dan was ik het huis uit. Wat ik heb geërfd, nou, een kolenkit geloof ik. Er zijn zoveel die wat dat betreft geen achtergrond hebben gehad, financiële sterkte. De rijkdommen heb ik niet van mijn ouders georven. Die heb ik te danken aan de Heer Jezus. Ik die arm was, hij die rijk was, is om mijnentwil arm geworden, om mij die arm was, rijk te maken. De Heer Jezus heeft ons rijk gemaakt. En u bent gezegend met al die geestelijke zegeningen. Oneindig, schitterend, prachtig. Het ene is nog mooier dan het andere. Maar je hebt het aan hem te danken. En wat ga je dan zeggen? Want dat wat ik heb, Heer Jezus. Ik denk niet dat het vreemd is voor je als ik zeg dat Maria van Bethanië een bruidsschat had. Dat flesje met bijzonder kostbare nardesmirre was voor de huwelijksnacht bedoeld. Ik hoop niet dat dat te plastisch wordt opgepakt, maar ik bedoel, dat was wel zo. En dat was een jaarloon van een gemiddelde werknemer. Het modale loon van die tijd. Een heel jaar moest je daarvoor werken. En op dat moment heeft zij gemeend om uitgerekend dat stukje kostbaarheid, misschien de enige kostbaarheid, dat flesje eraf te breken, dat kan met die mooie flesjes. Als je ze ooit gezien hebt, is dat niet zo moeilijk, dat gaat heel goed. En ze heeft het over de voeten van de Heer Jezus uitgegoten in Johannes, of over zijn hoofd in Mark, maar laat dat maar los. Ze heeft het hem gegeven. Dit hadden we best kunnen verkopen. Dit hadden we op marktplaats moeten zetten. Dit was wel 300 denarii. Ja, en dat hadden we aan de armen kunnen geven. Ja, ja, Judas die klauwde ook al een beetje. Hebben we al wat provisie daarvan. Uw voeten aankomen. En als we iets geven aan de Heer Jezus, ja, dat had heel anders. We hebben gelijk de economische regels er weer bij. Nee, u bent nog veel rijker dan het ene flesje. U hebt een hele kast vol met die flesjes. Kasten vol! U bent zo onnoemelijk rijk. Wat geeft u dan als u dit ziet aan de Heer Jezus? Gaat u dan niet een keer dankjewel zeggen? Heer, mijn hart, hier heb u het. Een jongetje had zijn brandweerauto ingepakt op weg naar de kerk. Zijn moeder had hem dat niet zien doen. Kom in de kerk. En loopt naar de preekstoel en zet zijn nieuwe brandweerauto net gekregen. Of op zijn verjaardag zet hij op de preekstoel. De moeder vraagt waarom. Nou, hij zegt, ik wil het mooiste wat ik heb aan de Heer Jezus geven. En ik denk, nou, daar is die preekstoel. Dat kan niet anders. Daar gebeurt het. Dus daar leg ik het maar neer. Ik denk dat hetzelfde is als die albastenfles van Maria. Maar nu jij, vanavond, wat zou je aan hem willen geven? Ja, het kan natuurlijk een prachtige aankondiging zijn voor de collecte, maar dat bedoel ik echt niet. Dat mag wel, maar daar heb ik het niet over. Maar zou je dan iets aan hem willen geven? Wat zou je dan kunnen geven? Nou, je weet het allemaal. Heer Jezus, hier ben ik. Ik had niks. En u hebt me rijk gemaakt, u hebt mij geweldig gezegend en u bent rijk in u. Heer, ik kom tot u. En ik geef mijn hart. Hier ben ik. Oh ja. En zolang de koning aan tafel is, de tafel van de Heere, in het huis van de Heere, in de tempel van toen, of bij de tabernakel van toen, zolang de koning aan tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Dit is lofprijzing. Een verkwikkende geur, een liefelijke reuk. De aanbieding, een liefelijke reuk voor de Heere. Het opheffen van mijn handen kan zijn als een avondoffer. En de reuk die ik aanbied is dat het uit mijn hart komt. Heer Jezus, hier sta ik. Dan heb ik het niet meer over mezelf. Ik praat ook niet meer over wat ik allemaal nog mis. Wat ik eigenlijk zou willen. Ik heb het over dat wat ik heb en wat ik uit mijn volheid van hemzelf gekregen. Notabene uit zijn eigen spullen. We geven het u uit uw eigen volheid. Dat geven we u terug, Heer Jezus. Hier staan. Ze gaat verder en ze zegt, mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rusten tussen mijn borsten. Ik neem vers 14 daarbij. Mijn geliefde is mij een tros van hennebloemen in een Gedisch wijngaarde. Ik probeer het. Ik vind het heel teer en ik vind het ook soms moeilijk om het een beetje helder te krijgen. Er zijn twee dingen die ze zegt. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre en mijn geliefde is mij een tros van hennebloemen. Die tros van hennebloemen komen uit Engedisch wijngaarden, een prachtige wijngaarden. Heeft David geschouwd en er is van alles te zien. En dan groeiden deze hennebloemen. En deze bloemen die werden altijd gebruikt in Israël, zegt de overlevering, zegt de Talmud, ik weet het ook niet, maar dat was toen ook zo kennelijk, als bruidsboeket. Dus mijn geliefde is mij een bruidsboeket. Uit Engedisch wijngaarden, uit de bronnen van de vreugde. Uit daar waar de wijn ontspringt, bij wijze van. En waar, want wijn en vreugde, die zijn echt synoniem. Die horen bij elkaar, dat hoort aan elkaar geklonk. Richteren 9 vers 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Wijn, God en mensen vrolijk. Mijn geliefde is voor mij een bruidsboeket. Maar dat zegt ze niet als eerste. Als eerste zegt ze, mijn geliefde is mij een bundeltje mirre. En dat is wat moeilijker. Dat ligt ook wat dieper weg. Mirre in de Bijbel staat altijd voor bitterheid. Water, bittere water van Exodus 15, dat werd mara. Precies hetzelfde woord. Mirre, mara. Precies hetzelfde. Naomi zegt, als ze terugkomt en alles kwijt is, noem mij maar Mara, want het is allemaal zo bitter. Maria, Mirre, Mara, het is allemaal dezelfde duiding, bitterheid. We komen nog een keer, zo de Heer wil, in hoofdstuk 4, de Mirreberg tegen en de wierookheuvel. De Mirreberg. Nou, ik zal u nu als een voorschot alvast zeggen, dat is Golgotha. Daar ontmoet ik hem. Daar kom je uit. En daar zie je dat het bittere lijden van de Heer Jezus zo kostbaar is. Als ze in Openbaring 10, ik hoop niet dat er te veel voorbeeldjes zijn, maar u slaat het maar op en u koopt dan toch die CD of u gaat het downloaden. Maar in Openbaring 10 staat de Heer Jezus met de ene voet op de zee en met de andere voet op de aarde. Enorme verschijning van de Heer Jezus. Regenboog, de zon schijnt, zijn voeten als vuurzuilen, zo van een en al glorie, een en al heerlijkheid. Het is schitterend als je dat ziet. En dan heeft hij in zijn hand een geopend boekje. En hij zegt tegen Johannes, kom en eet dit boekje. Johannes gaat dat boekje eten, is in zijn mond zoet. Maar in zijn geestelijke spijsverteringsorganen wordt het bitter. Alles wat je hoort is in eerste instantie aangenaam. Dus dat heeft een hele lieflijke smaak, zoetigheid. Maar je denkt, als je doordenkt, als het in de geestelijke spijsverteringsorganen terechtkomt. Heer Jezus, waarom deed u dat? Waarom liet u zich zo behandelen? Waarom beet u niet van u af? Waarom sloeg u niet? Waarom niet, Heer Jezus? Waarom bad u niet om die legioenen? Ze waren toch gekomen als u ze gevraagd had? In plaats daarvan zei u, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Het is de Heer Jezus, die daar, in het allerbitterste, want daar is de oplossing die God ooit bedoeld had, tot stand gekomen, zichtbaar geworden. En daar is de Heer Jezus, in al zijn lijden, maar ook in al zijn glorie. Daarom is het een Mirreberg en een wierookheuvel. Een lijden aspect, maar ook een glorie aspect, een heerlijkheid aspect. Daar is de Heer Jezus in al zijn lijden en in al zijn glorie zichtbaar geworden. En nu zegt zij, mijn geliefde is voor mij een bundeltje mirre, rusten tussen mijn borsten. Dat is niet de publieke plek, dat is de intieme plek, dat is de private plek. Dit is heel persoonlijk, dat is heel intiem, heel close, heel dichtbij. Een bundeltje van bloemen, zo'n boeket bloemen, ja, dat is naar buiten toe. Daar draag je, daar loop je mee, daar zwaai je mee, desnoods. Maar dat andere, dat is voor jezelf. Heer Jezus, u bent voor mij een bundeltje midden en ik wil het zo dicht aan mijn hart brengen als maar mogelijk is. En je kunt het niet eens zien. Je kunt niet zien wat ik denk over de Heer Jezus. Je kunt niet, misschien niet eens aanvoelen soms, wat je van de Heer Jezus vindt. En waarom je dit zegt of wat je daarbij allemaal aanvoelt. Je kunt niet eens soms je gedachten verwoorden. Dat is al moeilijk zat. Die dingen samen. En nu terug naar onszelf. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Dat is ook nog nardus mirre. Dat is ook nog hele kostbare, zelfvloeiende mirre geweest met een bepaalde reukstof erbij. Maar mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rusten tussen mijn borsten. Heer Jezus, in mijn hart is zoiets moois, zoiets kostbaar. En ik ben zo ongelooflijk blij met u. Zo kostbaar bent u voor mij. Maar u bent mij ook als een bruidegom en ik wil voor u staan. En ik wil de bruiloft tegemoet gaan. Dus dat is naar buiten toe, een bruidsboeket. Ik hoor bij hem en ik ga met hem een huwelijksmoment kennen. De bruiloft van het lam. Maar naar binnen toe bent u veel meer nog dan iets van mijn zegen, van mijn toekomst. En dan zegt hij, zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon, dat is vers 15, in uw ogen zijn als duiven. Iedere keer die beurtzang, weet je wat, een stukje hij, een stukje zij, een stukje de bruidegom, een stukje de bruid, even aan wennen, maar dat blijkt uit de taal hoor. Alleen maar, zij zegt bijna hetzelfde in vers 16, zij, zie, gij zijt schoon, mijn geliefde. Nou, dat is die mannelijke kant van de zaak. Mijn liefste, dat is die vrouwelijke kant van de zaak. Dus het valt echt wel te onderscheiden dat het in vers 15 om hem gaat, die zegt, jij bent mooi. En ik heb de vorige keer gezegd, stel nu dat je je vanavond realiseert dat de Heer Jezus je mooi vindt. Ik weet niet hoe mooi je jezelf vindt, hoe vaak je in de spiegel hebt gekeken en gedacht hebt, nou, ik mag wel eens wat botox kopen of zo. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat je dat toch even weer tegenvalt. Van, ja. En als ik voor Gods oog sta, dan denk ik, nou, het valt soms zwaar tegen, Heer. Ik had wel andere dingen kunnen zeggen, of ik had het wel anders kunnen doen. Maar als je naar jezelf kijkt, dan ga je niet zo gauw zeggen, je bent mooi. En er is een hele grote geloofsgroep in Nederland die zeggen dat je dit nooit kunt zeggen. Maar dat is zo'n stuk zelfoverschatting, dat kent bijna geen limit. Dat is te gek voor woorden. Dit zeg je niet, dit kan niet. Maar ik zeg het ook niet. Hij zegt dat ik mooi ben. En stel nu eens dat de Heer Jezus nu vanavond heel persoonlijk tegen je, naar je zou kijken, je in de ogen zou zien en tegen jou zou zeggen, ik vind jou mooi. En je ogen zijn als duiven. Je kijkt met een hele andere blik. Oprechtheid en duiven horen bij elkaar, hè? Oprecht als de duiven. Die oprechtheid, die eerlijkheid. Ik kijk naar je, ik zie je en ik vind je mooi. Hier op aarde vindt misschien niemand je mooi. Misschien ben je genegeerd door wat dan ook aan afwijking. Mijn vrouw die heel erg invalide was, met haar hoofd was het heel goed, maar voor de rest was het een gewrocht. Kon niks, moest getild worden bij alles. Is ook gebeurd. We hebben haar meegegaan naar Israël. Heel merkwaardige reis. Van alleen maar lichamelijk gehandicapten, zwaar gehandicapten, allemaal rolstoelers. Maar ook heel erg daarin. En ze vroeg mij, een van die jonge vrouwen die de Heer Jezus had leren kennen, wat zou ik dan voor de Heer kunnen doen? En ik heb haar gezegd, dat viel me toen in, zei, jij mag stralen voor de Heer Jezus. Maar ze had zulke schitterende ogen. De rest, dat was bijna niks. Eén compleet wrak. Maar die ogen, schitterend. Ik denk, als de Heer gezien had hoe ze keek, dan had hij gezegd, jouw ogen zijn als duiven en ik vind je mooi. Dus
niet die rolstoelen of die dingen die er niet zijn, maar dat het er wel is. Zou je vanavond echt tegen de Heer durven zeggen, wat fijn dat u mij mooi vindt. Die taal kennen we best, maar we zeggen dat eigenlijk alleen maar, ja, iets echt zelf ook leuk vinden. Maar niet naar het hart kijken, dit is heel andere taal. Jouw duiven, jouw ogen zijn als duiven. En dan zegt zij, in vers 16, maar u bent ook mooi, mijn geliefde. Ja, heerlijk. En lommerrijk is onze lege steden, de balken van ons huis zijn ceders. Met andere woorden, dat huis wat u bereid hebt, dat vaderhuis waar wij zullen wonen, dat is zo geweldig. Lommerrijk, ceders, cipressen, het kan niet op. Ik ben geen bouwkundige, maar het gaat om een plaats waar ze zullen zijn en waar ze tot in bijzondere lengte zullen blijven, samen. En zij zegt tegen hem, maar u bent ook mooi, mijn bruidegom. Dat hebben we vanavond gezongen, u bent wonderschoon. Ja, u bent wonderschoon. U bent mooi, Heer Jezus. En als iemand dan iets raars van de Heer Jezus zegt, dan is dat net alsof er een soort vloek is op die naam. En dat kun je niet verdragen. Daarom kan ik niet vertragen dat men iets raars, iets naast zegt van de Heer Jezus. Ik kan het niet hebben. Maar eigenlijk kan niemand dat hebben, denk ik. Daarom kun je dat niet als een vloek gebruiken of als een stopwoordje. Want hij is mooi, hij is schitterend. Vandaag heb je, ik weet niet hoeveel programma's voor de televisie over sterren, die sterren moeten worden of sterren willen zijn. Ja, en die gaan dan glitter en glamour krijgen. En dat gun ik ze ook best. Maar de Heer Jezus dan? Oké. U bent mooi. En uw lege steden is mijn lege steden. Waar u verblijft, daar zal ik verblijven. Uw huis is mijn huis. En de Heer Jezus, ik wil graag dat je bij me komt. Dat je bij me blijft wonen. Dit is niet plastisch bedoeld, maar dit is de overdrachtelijke betekenis. En zij zegt van zichzelf, en toch ben ik een lelie van de dalen, een narcis van Saron. Dat had hij zelf gezegd. In het dal, waar dat paard dus alles doorwoelt, daar is zij een lelie. Een lelie van de dalen. En hij zegt dan, 2 vers 2, zelfs een lelie tussen de distelen. Zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Ik heb het al uitgelegd de vorige keer, dat die jonge meisjes ook in dit boek een bijzondere rol vervullen. Dat betekent, er zijn dus meer, laat maar zeggen, eenheden, ik weet niet of ik het zo goed zeg, die onder de liefde van de Heer Jezus vallen. Als ik denk aan de tijd voor Noach, dan waren er toch die onder de liefde van de Heer vielen. Maar het was niet de gemeente. En na Noach waren er ook die onder de liefde van de Heer vielen. Denk maar aan Abraham en alles wat er volgt. Maar zelfs in de tijd van Abraham en zijn volk, waren er ook die onder de liefde van de Heere vielen. Nineveh bijvoorbeeld. Nineveh werden uitgenodigd om zich te bekeren. Deden dat ook. Vielen onder de liefde van God. De gemeente ook, ja wij. Maar ik sla maar even over. De grote schade die niemand tellen kan. Of de martelaren. Het zijn allemaal blokjes, groepen, secties. Die onder de liefde van de Heere vallen. Die worden geduid met jonge meisjes. Het is een hele rij jonge meisjes. Maar onder die jonge meisjes is maar één bruid, weet je? Precies. Dus onder alle die zegen van God krijgen, is er maar één gezelschap dat heel bijzonder bevoorrecht is. Dat is de insteek. Dat gaat heel ver, maar het is wel heel bijzonder. En dan zeggen we weer, ja, maar ik wil mezelf niet verheffen. En anderen zeggen dat we dat ook niet mogen doen, maar dat is dus ongepast. Laat maar, hier staat het. En dan zegt zij, als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. Nou, niemand zegt van zo en zo ziet mijn vrouw eruit. En waarschijnlijk zeggen de vrouwen het ook niet van de mannen van, nou, voor mij ben je een appelboom. En dan vraag je dus 12 keer wat voor soort dan? Zure appel of een zoete? Ja. Te eten of kun je het alleen maar als voer gebruiken? Ik zeg het niet om leuk, maar gewoon om even te ontspannen. Ik weet niet waarom men ooit gezegd heeft dat Eva een appel zou hebben gepakt, weet je wel, in het paradijs. Het staat niet in de Bijbel, het is een vrucht, dus daar moet je maar mee doen. Maar je zou bijna hier je hand opleggen zeggen, dat moet een appelboom zijn geweest. Het moet dus toch een appel zijn geweest. Waarschijnlijk. U bent een appelboom onder de bomen van het woud. Zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. Er zijn ontzettend veel profeten die bijzondere dingen hebben gezegd. Er zijn mannen als Mozes geweest. En Henoch. En Noach. En Abraham. Waarbij je je eigenlijk niet zou durven meten. Godsmannen. Geweldig. Maar boven die allen steekt mijn geliefde uit. Mijn geliefde is een appelboom in de bomen van het woud. Het is een hele rij godsmannen, maar er is maar één die echt vrucht brengt. En dat is die appelboom. En onder zijn schaduw begeer ik te zitten. Uw schaduw, bescherm mij. Ik wil bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil in uw schaduw zijn, Heer Jezus. Dat zingen we en dat leest u hier. Zoet is zijn vrucht voor mijn geest. Wat je daarvan opeet, dat is zo zoet, dat is zo aangenaam. Dat is bijzonder, dat is smakelijk. En hij heeft mij gebracht naar zijn wijnhuis. Wijnhuis, ik zei het al, beeld van vreugde, beeld van heerlijkheid. En hij heeft gebracht in zijn wijnhuis. Nou hoop ik niet dat ik iemand voor de schenen schop. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ik heb ook een wijnhuis. Ik ken een paar van die wijnhuizen. Ik zal niet zeggen hier in Nederland, weet ik niet, maar in het buitenland heb ik het een paar keer gezien. Nou, dus ligt me daar een zooi wijn opgestapeld. En je kunt zelfs een soort tochtje maken, sightseeing. En dan word je dus langs dit soort wijnhuizen geleid. En dan krijg je informatie. Dit is de wijn van, ja, zo en zo. En toen dat en dat. En een bepaalde smaak. Ik heb er geen verstand van. Het enige wat ik een beetje van hou is een beetje van zoete wijn. Het liefst uit Israël, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Dus laat me los, reken me niet af op mijn kennis van wijn. Maar hij heeft mij gebracht in zijn wijnhuis. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik zou wel een jaartal erbij willen. Dit is de wijn van dat en dat jaar. Over welke jaren heb ik het dan? Nou, het eerste, dat is de oudste van de wijnsoorten die in die kelder ligt, die in dat wijnhuis ligt. Dat is het moment waarop God zelf een dier slachtte en Adam en Eva bekleden met dat dier. Daar heb je. Als je dit proeft, dan word je blij van. Dit is zo'n kwaliteitswijn van Jeroost. Doorgaan. Je voet hem aankomen. Je kunt hele rijen noemen nu. Tweede. Toen Abel van het vette van de schapen God offerde, zei God, kind, dat bedoel ik nou. Dat was mijn vreugde, maar als dat zei, dat is de vreugde. Kain had ook iets, maar dit is het. Noach kwam uit de ark en toen heeft hij van de reine dieren genomen en op een altaar, het eerste altaar in de Bijbel, geofferd. God zegt, kijk, dit is mijn vreugde. Kijk, in het wijnhuis van mij ligt dat en dat en dat. Ligt precies op een rijtje. En je wordt eigenlijk door de Heere God zelf langs die diverse jaartallen geleid. En ik ga door. En je komt uit, uiteraard, Genesis 22. Zo gingen die beiden samen. Maar je komt uit bij het kruis van Golgotha. Ik noem het getal. Dat is het jaar 33 na Christus. Die wijn was niet de eerste, maar het is wel de beste. Dit is de meest zegenrijke die er is. Dat is mijn vreugde, Heer Jezus. Dat is de vreugde voor God en dat is onze vreugde. Onze vreugde is de Heer Jezus. Hij is onze vreugde, ook onze vrede, maar hij is ook onze vreugde. Hij is onze blijdschap. En we verheugen ons in hem en we zien als hij mij in zijn wijnhuis brengt, waar al die soorten, getallen, jaren, wijnjaren opgestapeld liggen. Nou, dan ben ik geleid nog een keer dus in vreugde, vreugde, louter vreugde. Er blijft alleen maar vreugde over. Alleen maar grootmaking van de Heer, dat is hier bedoeld. Hij heeft mij naar zijn wijnhuis gebracht en zijn banier over mij is liefde. Als de koningin uit de gouden koets stapt, dan buigt ze heel devoot voor een vaandel. Nou, waarvoor weet ik ook niet. Niemand weet het helemaal precies. Maar goed, dat is ontstaan ooit een keer. Want het vaandel is een soort banier. Daar gaat het hele leger achteraan. En daar buigen ze voor. En dan komen Willem en Maxima, die komen ook uit diezelfde koets. Passen daar nog net in met z'n drietjes. Maar die buigen ook heel devoot. Maar wij dan? Stel nu eens dat jij eens uit die koets komt. Wat ga je dan doen? Zijn banier over mij is liefde. Amen, Heer Jezus. Prijs u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Zijn banier, zijn vaandel is liefde. En achter dit geweldige vaandel schaar ik mij achter hem aan, met hem verder, door hem. Dit is super. Dit is geweldig. Dat gaat er gebeuren. En dan sterkt men met rozijnenkoeken, verkwikt men met appels. Met andere woorden, die vruchten, daarvan de vruchten van onze Heer Jezus zelf, dat is voedsel voor mijn ziel. En dan komt er een bijzondere tekst. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd. En zijn rechterarm omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of de hinder van het veld. Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Dit komt 3 keer voor in het boek Hooglied. Dit is de eerste keer. In hoofdstuk 3, vers 5, dat is de tweede keer. En in hoofdstuk 8, vers 4, dat is de derde keer. Hier, 2, vers 7, 3, vers 5, 8, vers 4. De eerste keer, hier, gaat het over de bruidegom. De tweede keer gaat het over de koning. En de derde keer gaat het over de heerser van alles. En pas als je dat ziet, als je die opstapeling, dan is de liefde tot een voltooiing gekomen. Dat is de opklimming. Dus even niet, wekt het niet op. Laat het staan. We begrijpen ook nog wel technisch misschien, ook wel menselijk, wat daarin kan liggen. Ga er niet op vooruit en zo, dit soort elementen. Maar ik wil zo graag dat dit duidelijk is, dat deze liefde, die goddelijke liefde, die geweldige grootheid van de Heer Jezus, God is liefde, pas tot zijn voltooiing is als je alles ziet van hem. Dan pas. En dat voelen we ook aan. Dit kunnen we begrijpen. Conclusie. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Heer Jezus, u bent super, u bent wondermooi, u bent schoon, u bent geweldig. En zij vindt van hem dat hij schitterend is, maar hij vindt van haar dat ze heel mooi is en heel bijzonder is. En u en ik mogen nu vandaag zeggen, voor mij aan mijn hart, het is alsof ik het kruis van de Heer Jezus in mijn hart heb. Daarom dragen veel mensen een kruisje op hun hart, denk ik. Maar in mijn hart, heel close, heel dichtbij. Maar ik wil ook getuigen, Heer Jezus, welk een uitzicht, bruidsgemeente, zo zingt Johannes de Heer ergens, eeuwig u ten eigendom, Heer Jezus, de bruid, de bruidegom, de bruid, maar ik ben de bruid, ik wacht op de bruidegom, ik sta al klaar met het boeket in mijn hand, ik wacht op u, en dat zal nooit en nooit teleurstellen, de Heere zegene je. Vader, dank u wel, dat we ons hoofd mogen buigen en mogen zeggen tegen u, dat de Heer Jezus uniek is, dat wist u al lang. Dat is helemaal niet nieuw voor u, maar u vindt het fijn als wij ook zover zijn. Als we eindelijk tot het punt zijn gekomen dat we met u bewonderend kijken naar de Heer Jezus. We verwachten de Heer Jezus, we zien uit naar de bruidegom. En als in Matthäus 25 het geroep klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, dan moeten ze wakker worden. En misschien is dat bij ons ook wel zo. Misschien zijn we vanavond een beetje wakker geschud en kijken we uit naar de bruidegom. Naar die dag dat hij ons brengen zal in zijn eigen legersteden. Waarvan de ceders, bij wijze van spreken, niet te tellen zijn. En de cipressen alleen maar bekleding zijn. Dank u wel voor deze dingen. Dank u wel dat hij ons in zijn wijnhuis brengt. En dat we nu al mogen proeven van die heerlijke, schitterende wijnen. Die met uw vreugde annex zijn. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u danken, Heer Jezus, dat u dat bittere van het kruis wilde dragen om ons de glorie van uzelf te geven. Dank u wel voor uw geweldig heilsplan, Vader. Dank u wel voor de Heilige Geest, waardoor we nu al een beetje genieten mogen. Zoals mensen zich al kunnen voorbereiden op een huwelijksdag en daar al blijdschap van hebben, zo willen we ons nu al voorbereiden op die huwelijksdag en de blijdschap daarvan belijden. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u dat u ons zo mooi vindt. Amen.